Goedemorgen allemaal. Zoals jullie hebben gehoord, hebben we op de afgelopen jeugddiensten het over Jozef gehad. En daar zou ik nu wat meer over gaan vertellen. Het verhaal begint als Jozef 17 jaar is. Als je aan Jozef denkt, dan denk je vast aan de vele verhalen over zijn dromen, over dat hij in de put is gegooid door zijn broers, dat hij in de gevangenis heeft gezeten en terugzien van zijn vader na een erg lange tijd. Aan de hand van het vragen hebben we op de jeugd gekeken wat er kenmerken zijn aan Jozef. Daar kwam uit dat Jozef altijd vertrouwt op God. Jozef twijfelt niet aan zijn dromen en houdt er altijd aan vast. Ondanks alle moeilijkheden die Jozef meemaakt, blijft hij toch altijd vertrouwen. Als Jozef een droom uitlegt, zegt hij altijd dat hij het kan namens God. En de Heer is met Jozef. In de Bijbel staat ook geschreven dat Jozef erg schoon van gestalt is. Dat hij wijs is en een goed inzicht heeft. En dat Gods geest op hem rust. De conclusie die we hebben getrokken op de jeugdavonden is dat Jozef altijd zijn dromen vasthoudt. Ook als het anders loopt, waardoor Gods plan toch doorgaat. Dit kunnen wij ook trouw blijven aan Gods droom, Gods plan, zodat hij zijn doel met ons kan bereiken.
Nou, dat was de preek. In een notendop. Want ja, Jozef. We weten al zoveel van hem, hè? We weten dat hij 17 jaar is. Eigenlijk begint daar het verhaal. En dat vind ik wel mooi in een jeugddienst. De meesten zitten rond de 17 jaar een beetje erboven of een beetje eronder. En je weet, denk ik, Jozef wordt geboren uit het huwelijk van Rachel met Jacob. De vrouw van zijn dromen. Hij is helemaal verliefd op haar. En de vader van Rachel zegt, je moet 7 jaar hard werken en dan krijg jij je vrouw. Nou, die man is dus niet te vertrouwen. Want wat doet hij? Dat weet je ook. Hij geeft Lea, de oudste dochter. En dan zegt hij, werk nog 7 jaar. En dan krijg je Rachel. Ja, nog 7 jaar werken. Nog 7 jaar wachten. Hij wordt dus gewoon bedrogen, die vader. Bedrogen. En dan? Dan leven ze met elkaar. En ik zeg wel eens, ieder huis heeft zijn kruisje. Lea krijgt kinderen. Rachel niet. Wat een verdriet. Voor Jacob. En voor Rachel. Wat een verdriet in dat huwelijk. En toch, op enig moment wordt Rachel zwanger. En dan baart ze Jozef. En Jozef is dan eigenlijk het nakomelingetje in het gezin. De jonge jongen in het gezin. Eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het lievelingetje. Het lijkt erop, want we hebben erover gezongen, hè. Jozef krijgt een prachtig kleed. Met hele mooie kleuren. Die andere broers niet. Ja, daar gebeurt wat tussen hun op dat moment. Die andere hoofdbroers kijken met leden ogen toe en worden boos, jaloers. Mag de volgende, of zal ik hem zelf doen? Is ook goed. Ze worden boos en jaloers. Ja, ze worden heel giftig zelf. Jaloersheid. Het vergelijken met elkaar. Het vergelijken met jezelf. Als ik naar jongeren kijk, hoeveel social media dat niet doet. Wie ben je? Hoe ben je? De jaloezie misschien als de een er mooier uitziet dan de ander. Of de ene een mooiere telefoon heeft dan de ander. Dat maakt me niet uit. Die vergelijking en die jaloezie drijft altijd mensen uit elkaar. Ook in ons nog. In het klein. Wil dat altijd werken. Komt het best wel eens een keertje langs. Althans bij mij wel, bij jullie misschien niet. En Jozef, heb je gehoord, hij is een dromer, hè? Hij droomt. Een droom over de schoven, die buigen. De maan en sterren, die buigen voor Jozef. En Jozef vertelt het aan zijn broers. Vertrouwt hij zijn broers op dat moment? Ik weet het niet, het staat er niet. En waarom doet hij het? Heeft hij niet gemerkt dat die broers jaloers zijn? Of wil hij ze meenemen in zijn droom in het plan van God, dat God een plan heeft en het altijd voor ogen houdt. En wat die droom precies is. Ja, ze gaan buigen, maar hoe en wat, dat weet Jozef niet hoor, op 17-jarige leeftijd. Je kan ook zeggen, hij is naïef dat hij dit vertelt. Dan was het een en ander nooit gebeurd. Maar laten we daar maar geen oordeel over geven. Heel misschien heeft hij later wel gedacht, had ik het anders kunnen doen. Had ik het anders moeten inleiden, had ik het anders moeten doen. En misschien ken je dat zelf ook wel in je leven, dat je soms denkt, ik had het anders kunnen doen. Ik had het anders in een situatie kunnen zeggen of reageren. Dat is soms goed om daar naar terug te kijken. Want dat alleen verandert je naar de toekomst. En de broers horen die droom. En die kleine opdonder zegt dat wij gaan buigen. Voor jou? No way. No way voor hun. En weet je wat er dan staat? Hij is al in de put. Er staat, de broers konden Jozef wel vermoorden om zijn droom. Dat is heftig. Zo heftig. Ze konden hem vermoorden om die droom. Kunnen wij iemand wel eens vermoorden? Dan bedoel ik het natuurlijk niet letterlijk dat je hier met een pistool binnenkomt en iemand neerschiet. Maar kan je iemand vermoorden door lekker lelijk over hem te praten? De ander even lekker te kijken, te zetten? Of over die ander te oordelen? Dat werkt korte, kleine in levens van mensen, in elk geval in mij. En het is goed om dat te onderscheiden. Want het is niet de bedoeling dat wij elkaar afmaken of vermoorden of over iemand oordelen. Maar die broers worden daardoor in beslag genomen. Het is helemaal in hun denken, in hun wezen. En op een gegeven moment gaan ze de kudde uitlaten in de weide. En ze zijn daar met elkaar. Wat hebben ze daar gedaan, denk je? Hebben ze hierover gepraat? Ja, ik denk het wel. Als dat op de voorgrond ligt, die haat en dat vermoorden, dan praat je daar met elkaar over. Dat kan bij ons ook wel eens zo zijn. Dat we veel spreken over een ander of situaties die gebeurd zijn waar je het niet mee eens bent. Op school of thuis of in je gezin of met je ouders. En Jacob stuurt Jozef dan naar zijn broers. Was dat nou zo wijs? Had Jacob niet door dat ze jaloers waren? En weet je wat hij met Jozef meegeeft? Hij zegt, wil je kijken of ze vrede hebben? Opdracht, hè? Wil je kijken of ze vrede hebben? Misschien is dat wel de diepste wens van Jacob geweest. Dat er vrede zou komen in die broers met Jozef samen. Ja, Jozef is trouw. Hij gaat, hij doet gewoon wat zijn vader zegt. Hij had ook kunnen zeggen, doei, ik ga niet. Hij gaat. En dan staat er, ze zien hem van verre komen, deze meester dromen. Zie dat? Die groep, broers, en daar komt Jozef aan. Die meester dromen staat er in de Bijbel. Nou, dan komt het plan, laten we hem doodslaan. En in de put gooien. Dat was al snel beraamd. En daar leken ze het allemaal mee eens te zijn. Ik zeg leken. Ruben namelijk wil Jozef redden. Eigenlijk wilde hij hem stiekem terugbrengen naar zijn vader. Dat staat ook geschreven dat hij hem terug wil brengen. En dan zegt hij, laten we geen bloed vergieten. Laten we hem gewoon in die put gooien. Met het idee dus, ik breng hem later terug. Ik haal hem op. Eigenlijk is in Ruben dus die wraak, het vermoorden, veel minder aanwezig dan bij die andere broers. Maar eigenlijk komt hij er ook niet echt voor uit. Dan had hij gezegd, ik breng hem nu al terug naar onze vader. Dit gaan we niet doen. Dat durft hij dus niet. Hij durft dat ergens niet te zeggen. En misschien hebben wij dat ook wel eens, dat we geen tegengas durven geven, omdat de groep het bepaalt. De groep vindt iets en wil iets doen. En in je eigen innerlijk merk je, ik wil het niet. Maar ik hou mijn mond maar. Want wat gebeurt er dan? En zo belandt hij in die diepe put. Wat zal er door hem heen gaan in die put? Helemaal alleen. Niemand kan hem horen. Dat is best heftig als je dat voorstelt, dat jij daar in die put zit en niemand die je hoort. En in het verhaal zelf staat niet beschreven wat er in Jozef gebeurt. Maar als zijn broers in Egypte komen, dan praten zij over Jozef. En Jozef kan dat verstaan en dat weten die broers dan niet en dan zeggen ze dit. Werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. We zagen zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij luisterden niet. Wat heeft Jozef in die put gedaan? Zielsbenauwd. Om genade gesmeekt bij zijn broers. Haal me eruit. En ze hoorden of ze wilden dat niet horen. Dat is me wat. Zielsbenauwd zijn. Hebben wij dat wel eens? Van die putmomenten. Dat je ziel even benauwd wordt. En krap van binnen. Momenten dat je je niet fijn voelt. Momenten van tegenslag in je leven. Momenten van verdriet. Misschien op school of met vrienden als het even niet gaat. Of ouderen in de ouderdom als het beperkt wordt. Of in je relatie, in je huwelijk. Kunnen er put- en benauwdheidsmomenten zijn. Waar je misschien wel om genade smeekt. En het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt. Is er één grote troost. God hoort jouw hulpgeroep. In de Bijbel staat ook bij het volk in Egypte als ze daar zijn. Dat op een gegeven moment staat, God hoort het volk. God hoort het volk. God hoort ons. God hoort jou en mij. Als je om genade smeekt. Horen zie jij wel eens iemand in zielsbenauwdheid? In een put? En wat doe je dan? Blijf je Oostenisch doof? Loop je eromheen? Of haal je iemand eruit? En hoe haal je iemand dan eruit? Hè? Maar dat doe je altijd, als je zo'n situatie tegenkomt, samen met de Heer. In gebed, dat geloof ik. Want de Heer geeft je daarvoor aanwijzingen en raad. Nou, dan is Jozef in die put. En dan komt die karavaan eraan. En Judas staat op en zegt, laten we Jozef verkopen. En zo geschiet het. Ik had daar een plaatje verwacht. Maakt niet uit. Jozef wordt verkocht aan de Midjanieten. En aan Potifar doorverkocht. De hoveling van de farao. Als slaaf verkocht vanuit de put komt hij in Egypte. Zal hij gedacht hebben? Die droom? Dat plan? Ik weet het niet. Het staat er niet. Maar Jozef blijft wel trouw aan zijn God. En dat staat dan zo mooi geschreven in Genesis 39 vers 2. En er staat dan, de Heere is met Jozef, zodat hij een voorspoedig man is. En als Potifar ziet dat de Heer met hem is en dat de Heer alles wat hij doet door zijn hand voorspoedig doet verlopen, vindt Jozef genade in de ogen van hem en mag hij hem bedienen. Potifar stelt hem over alles wat hij heeft en geeft hem dit in zijn hand. De zegen van de Heer is op het huis en het land. Hier lees ik in dat Jozef een relatie heeft met God. Want de Heer is met hem. En Jozef is een andere geest. De Heer is met hem. En wat ik zo mooi vind, waar hij in die put om genade smeekte en niet kreeg van zijn broers, krijgt hij hier genade in de ogen van Potifar, een Egyptenaar. Dus bij wijze van spreken niet iemand die hier in de gemeente zit, maar iemand buiten de gemeente, daar vind je ook genade in de ogen van. Het is niet alleen hier, hè? We mogen ook naar buiten toe. En Jozef merkt dit. Hij ziet het, er staat zelfs de zegen van de Heer dus op het huis en op het land, dat gaat ver. En hij volbrengt zijn taak. Hij is dienaar, slaaf. Hij blijft trouw. En dat kan hij alleen door het in Gods hand te leggen. En los te laten hoe het zal gaan geschieden. Dat is een geheim. En ja, we kennen het verhaal, hè? Wat gebeurt er dan? Nou, die vrouw van Potifar heeft alles wat haar hartje begeert. Echt alles. Op zo'n hoge functie krijgt ze waarschijnlijk ook alles. En dan staat er, Jozef is jong, mooi van gestalte en knap om te zien. Wonderlijk, hè? Wat is dat dan? Mooi van gestalte en knap om te zien. Is dat alleen zijn uiterlijke kopie? Of is dat het mens zijn van Jozef? Mooi van gestalte. Geest van God in hem. Dat kan je zien, dan gaan mensen stralen. Daar worden mensen mooi van. Van binnen, maar ook van buiten. Ja, en die vrouw van Potifar ziet het ook. Die heeft wel een oogje op deze knappe jonge gast. Ja, ze begeert het. En die ze wil hem. En Jozef hoort het. De vrouw wil hem verleiden. En weet je wat er dan staat? Hij weigert. Ik vind dat zo sterk. Hij weigert. Hij had kunnen denken. Ik ben in de put beland. Ik zit hier in Egypte. Ik ben niet bij mijn vader. Ik mag toch wel een pleziertje met alles wat me overkomen is? Nee. Hij weigert. Ja, durf ik wel eens wat te weigeren. Wat niet binnen het plan van God past. Durf ik iets te weigeren in een vriendengroep waar ik mee omga? Iets wat ik niet wil en wat de rest wel wil? Of is dat soms lastig weer? Omdat het een groep is en die groep bepaalt en dan weigert je niet. Hij had heel makkelijk het kunnen doen, hè? Maar hij weigert, Jozef. Durf je als ouderen wel eens iets te weigeren? Iets te weigeren wat niet bij het plan van God hoort en zegt, nee, dit hoort niet bij het plan van God, ik weiger. Wij spreken ook als je man of hier andere gemeenteleden anders denken. Durf ik wel eens te weigeren? En welke verleidingen komen er dan op je pad? Weet je wel, over Jozef staat dat dag in dag uit verleidt ze hem. Praat ze tegen hem. De verleider wil dag in dag uit tegen je praten. Je verleiden. En hij blijft weigeren. Totdat het stopt. Als je naar Jezus in de woestijn kijkt, dan wordt hij verzocht. 40 dagen lang. En hij weigert mee te gaan in die verzoeking. En aan het eind, weet je wat er staat, hè? Dan gaat de duivel voor een tijdje bij hem weg. Is dat geen troost als je in zo'n situatie zit? Weet, als je blijft weigeren, dan moet die vijand gaan wijken. Uit je hemel, uit je gedachten. En dit zegt Jozef. Jozef durft ook nog zijn mond open te trekken. Als slaaf. In dat huis. Hoe zou ik dit groot kwaad kunnen doen? En zondigen tegen God zelf. Hij noemt het dit grote kwaad. Hij zegt niet, wat doe je nu, vrouw van Potifar? Moet je niet doen. Hij noemt het grote kwaad. Dat is de verleider. En hij wil niet zondigen tegen God. Dat mag voor ons ook gelden. Dat in je keuzes waar je weigert dit ziet. Ik ga niet mee in dat kwaad. Want ik wil niet zondigen tegen God zelf. Jozef kiest daarvoor. Nou en dan, die vrouw is niet te vertrouwen. Hè? Ze luistert erin, we weten het allemaal. Ze trekt het kleed van hem af en hij vlucht. Hij weet denk ik even ook niet wat hij moet doen. Zou ik ook hebben. En de vrouw liegt. Ze bedriegt. En ze zegt, die man heeft me verkracht. En Potifar gelooft het, weet ik niet zeker. Want als hij het echt geloofd had, had hij Jozef ook mogen doden. Hij gooit hem naar de gevangenis. Kent hij zijn vrouw een beetje? Ik weet het niet, het staat niet geschreven. Hè? Het is een beetje tussen de regels door. Maar wat hij wel doet, en dat moet hij wel doen, als hij achter zijn vrouw wil blijven staan. Hij gooit hem in de gevangenis. Ja, want dan staat er weer dat ene regeltje. De Heer is met Jozef. Zelfs in de gevangenis. De Heer is met hem en bewees hem zijn goede tierenheid. En gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Weer vindt Jozef in een helemaal geen leuke situatie genade in de ogen van deze gevangenisbewaarder. Mooi, hè? Dat is troost van God. Ik geloof dat Jozef dit ook vastgepakt heeft. Anders staat dat niet in onze Bijbel. Dat heeft hij verteld. En Jozef blijft trouw. Hij houdt best recht van klagen, vind ik. Jij niet? In de put? Nu in de gevangenis? Hé, waar is je plan? Heb je dat ook wel eens? Als even tegenzit, putmomenten. Heer, hoe dan? Hoe lang nog? Ik hoor Jozef niet klagen. Hij ziet, God is bij mij. God zegent mij op de plek waar ik sta. En hij laat mij niet los. God is te vertrouwen. Dat is de kunst. Een levenskunst. Misschien wel een levensles om te leren. Als je in situaties komt die niet zo prettig zijn. Het maakt niet uit welke situatie. Durf ik God nog te vertrouwen? Leg ik het in zijn hand? En blijf ik trouw in die situatie aan God? En kan je dat ook later merken? En op de jeugd hebben we het hierover gehad. Over Jozef en wat we daarvan leerden. En we hebben ook een soort nadenkmoment gehad met vragen. Daarin vroegen we ons af, in welke situatie in je leven heb je achteraf gezien dat de Heer met je was? Specifiek, even teruggaan. Dat mag je soms doen in je leven. Die herinneringen, die zijn er in je voorraadkamer voor nu. En hoe heeft de Heer je dan geholpen? Hoe ben je daar uitgekomen? Is dat een lied, een gedachte, een bijbeltekst? Het ligt ook in je voorraadkamer. En ik wil daar met elkaar een moment over nadenken. Dus voor jezelf. Er liggen pennen op de tafels. En Matthias en Timo, willen jullie blaadjes uitdelen? Hans zal zo spelen. Ik krijg nu het blaadje uitgereikt. Het gaat om de bovenste twee vragen die erop staan. Ik heb ze ook net verteld. Denk daar een momentje voor jezelf over na. Want ik denk dat is wel eens goed. Zet hem maar even uit. Een moment waar zo Hans zal spelen. En dan geloof ik dat de Heer je het geeft. Ik geloof dat zijn geest in je aangeeft. Wat is nou een moment geweest dat ik achteraf heb gezien, Heer, u was bij mij. U heeft mij geholpen. En hoe heeft u mij geholpen? Misschien door een lied, een tekst of een gedachte. We zijn bijna rond. En neem daar nu in de stilte heel even de tijd voor. Thank you. en bewaard het in je ziel, in je hart. Misschien wissel je er straks nog over uit. Wij hebben er op de jeugd over uitgewisseld. En Elias wil daar iets van vertellen.
Ja, ik zal er nu wat over gaan vertellen. Ongeveer een tweede van mijn middelbare schooltijd heb ik het best wel lastig gehad met veel vervelende dingen. Dat heeft ook best wel lang geduurd. Na een tijd ben ik piano gaan spelen en ook al vrij snel christelijke liederen. Door de teksten van de liederen ben ik veel bewust geworden van het geloof en ben ik er ook veel meer mee gaan doen. Ik heb ook zelf een dagboekje gekocht waar ik nog steeds dagelijks in lees. Als ik zo terugkijk op dit moment, zie ik dat God altijd bij me was en me hielp. En dat is supermooi en ik kan u ook zeggen dat van al die vervelende dingen heb ik helemaal geen last meer van. Ja.
Maar durven vertellen, hè? En Elias wil graag met ons zingen in Jeugd 66, lied 66. En daarin staat, er is niemand als u. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht. Adem en stem, al wat ik ben, brengen u voortdurend daarvoor de eer. Ja, en daar zit hij. In de gevangenis. In de kerker. Het gaat er door hem heen. Hij is afgedaald. Als slaaf naar Egypte vervoerd. En nog dieper gaat het. Nu hij in de kerker zit. En dat is niet de gevangenis van deze tijd hoor. Dat is echt een kerker. En dan staat er weer. Maar de Heer staat hem terzijde en bewijst hem zijn goedheid in de gevangenis, in de kerken. Dit heeft Jozef getuigd, want het staat geschreven. De Heer was met mij. Hij betuigt mij zijn goedheid. Kan jij het zeggen? Als je in een kerker wel eens hebt gezeten en misschien wel een moment hebt gedacht, waar bent u? Wat gebeurt er nu? Kan je dan achteraf zeggen, nee, u bent goed voor mij geweest. U was er wel. U bent er altijd. U zal er altijd zijn. En dan is hij in de gevangenis gegooid. En dan komen er twee mannen. Die worden erin gegooid. De schenker en de bakker. En ze hebben gezondigd tegen de farao, staat er. En het hoofd van de gevangenis stelt Jozef aan om deze gevangenen te bedienen. Hij ziet die mannen dus regelmatig. Hij spreekt misschien wel met ze. Hij leert ze kennen. En na een lange tijd krijgen zowel de schenker als de bakker een droom. Daar zijn de dromen weer terug. En dan staat er in Genesis, als Jozef 's morgens bij hem komt, dat is dus blijkbaar gewoon dat hij bij hem komt, kijkt hij hen aan en zie, zij waren te neergeslagen. Jozef ziet de schenker en de bakker. Ze zijn te neergeslagen, somber, ook wel teleurgesteld, staat er. Jozef heeft oog voor zijn medemens. Terwijl hij in die kerker zit. Hij had kunnen klagen en alleen maar met zichzelf kunnen bezig zijn. Maar hij heeft oog wat er in deze mannen is. Hij ziet het. Hij ziet dat ze somber zijn. Hij ziet dat ze te neergeslagen zijn. Heb ik ook, als ik in een kerker zit of een put, nog oog voor de ander, wat in de ander is, zie ik dan soms dat iemand te neergeslagen is. En wat doe ik dan? Wat doe ik dan? En er is niet een regel op te bedenken hoor, wat je moet doen. Maar bij Jozef vind ik het wel mooi. Hij stelt een vraag. Hij vraagt, waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? Ik vind dat wel mooi. Hij stelt gewoon een waarom vraag. Hij zegt niet, ik heb het ook moeilijk. En ik ben ook te neergeslagen en ik zit hier ook onterecht. Want dat is tenslotte zo. Hij zit er onterecht. Deze twee mannen waarschijnlijk niet. Hij heeft oog voor de ander. en stelt een vraag. Misschien is dat nog wel een geheim. Een vraag stellen en dan niet met het antwoord komen alsjeblieft. En niet met je eigen verhaal. En ook als iemand niet gelijk antwoordt, durf je het dan even stil te laten zijn. Want heel vaak willen we die stilte vullen. Want dan denkt ze, iemand wordt ongemakkelijk. Nee, durf je de ander die vraag soms te stellen open. Waarom? Probeer het eens als je iemand ziet. Doe het eens gewoon. Als je iemand ziet die te neergeslagen is of een beetje in de put zit. Of kan je haar gezicht zien, hè? Kan je ook aan jezelf zien als je in de spiegel kijkt. Je ziet aan een gezicht wat er in het hart gebeurt. En ouderen durven dat ook eens naar elkaar toe. Want ik denk dat we dat weinig doen. Misschien vinden we het ook wel ongemakkelijk. Ik weet het niet. Maar durf het eens te doen deze week. En die schenker en die bakker vertellen hem dat ze gedroomd hebben. Maar het niet snappen. En dan zegt Jozef dit. Jozef zegt, de uitleg van dromen is toch een zaak van God. Vertel ze mij. Wat een vertrouwen heeft Jozef hier in God. Hij kent de droom niet. Hij kent de uitleg niet. Maar hij durft te zeggen, vertel het aan mij. En het is een zaak van God, die uitleg. Niet mijn zaak. Ik vind dat wel mooi. Blijkbaar heeft Jozef een vermogen. Een vermogen om dromen te verklaren. Van God gegeven in die tijd. En hij durft te vertrouwen dat God het gaat doen. Dat kan ook nu zijn. Dat God jou een taak, een bediening geeft. Een rol, iets wat hij aan talent in je legt. En durf je dan te vertrouwen om daar iets mee te gaan doen? Of had ook dit niet hoeven zeggen, hè? Had ook kunnen zeggen, oh, ik weet het ook niet. Nee, hij stelt zich wel open. Vertel ze maar, God legt ze uit. En we weten zeker dat God, en hij weet zeker dat God dit hem zal openbaren. En hij legt ze uit. En dan kan je zelf teruglezen of je weet het, hoe het zit. Dat zou ook nog kunnen. Hij legt ze uit. En het geschiet zoals hij het heeft uitgelegd. En dan doet hij wat. Hij gaat naar de schenker. Hij heeft hem net verteld. Jij krijgt een hoge functie terug. Jij mag terug naar de farao. In een hoge functie. En dan vertelt hij in vertrouwen. Ik ben ontvoerd. Met geweld. Maar ik ben een Hebreër en ik heb niks fout gedaan. Wil jij mij denken? Wil jij aan mij denken als jij zo weer aan het hof bent? Gedenk mij als je daar bent. Want het is niet eerlijk. Met geweld ontvoerd, niks gedaan, zit ik hier. Ja, en met de schenker gaat het goed. En wat gebeurt er als het goed gaat? Dan vergeet hij de ander en hij vergeet Jozef. Heel misschien is dat ook wel eens bij ons zo. Als het goed gaat, alles gaat voor de wind en het gaat allemaal makkelijk. Of je zit lekker in je vriendenclub op school, in de voetbal. Soms denk je dan niet meer aan die ander, zoals de schenker dat doet. En Jozef blijft in de kerker. Weet je hoe lang nog voordat er iets gebeurt? 2 jaar. Dat is lang. Het zou voor mij lang zijn hoor, als ik een putmoment heb of een gevangenismoment. Als ik dan 2 jaar daar nog moet inblijven. Ja, voorbeeld. Hij blijft trouw aan zijn God. En na 2 jaar komen er weer. Dromen, wie gaat het dromen? De farao, hè? De farao, het hoofd eigenlijk van het land, van Egypte. En hij snapt de dromen niet. En jullie weten vast waar de dromen over gaan. Ja? Zeg het maar. 7 koeien. 2 keer 7. En de 1 is? En vet. En wat gebeurt er? Die komen één voor één uit de Nijl. Wie komen er eerst eruit? De vette. En die hebben heerlijk gras en ze eten heerlijk. En wie komen er dus daarna uit? De magere koeien. Wat doen die? Ja, die eten de dikke op. Zie je het voor je? Ik zou denken, hoe moet ik dit nou uitleggen? Jij niet? Ja, wij weten de uitkomst van de droom. Maar Jozef niet, Jozef hoort het. En zo geschiet het dan ook met de 7 aren en met de halmen. En de farao snapt er geen biet van. Hij snapt er niks van. Maar wat gebeurt er in de farao? Als hij wakker wordt, staat er, dan is hij verontrust. Er gebeurt iets aan hart. En zijn adem stokt. Dus het is best heftig wat in hem gebeurt. Hij voelt dat hij er iets mee moet doen, denk ik. Maar het verontrust hem ook. Want hij snapt het niet. En wat doet hij dan? Hij laat alle magiërs uit het hele land komen, want die weten het in die tijd. Maar geen magiër durft dit uit te leggen. Geen magiër. En dan hoort de schenker dit. En het lijkt wel alsof het lichtje gaat branden in zijn hoofd. Ja, ik heb Jozef ontmoet. Hij legde mijn droom uit en hij gaat naar de farao. En hij vertelt dat ook aan hem. Ik heb Jozef ontmoet in de gevangenis. En hij heeft mijn droom en de droom van de bakker uitgelegd. En het is zo gebeurd. Nou, dan weet de farao wel wat hij gaat doen. Dit zegt hij dus, in het kort. En er was een Hebreeuwse jongen, slaaf van het hoofd. En die jongen legde onze dromen uit en het geschiedde. Zoals hij het had gezegd. Hij vergeet hier iets te vertellen. Weet je nog wat Jozef zei over die dromen? Het is Gods zaak, die dromen. Hij zegt hier, deze jongen legt deze dromen uit. Dat is hij even kwijt. En de farao laat hem dus halen. Nou, als je hier iemand uit de gevangenis laat halen, dan ziet hij er denk ik best netjes uit. We hebben best goede gevangenissen met eten, met kleding, met een douche. Maar dat is niet het geval, hè? Ze halen hem uit de kerker. Ze scheren hem. Ik weet niet hoe lang zijn baard was. Ze wisselen zijn kleding. Dus ze doen hem schone kleding aan. Dus het zal niet al te schoon geweest zijn. En ze brengen hem naar de farao. En daar staat hij dan voor de farao. En wat gebeurt er dan? En de farao zegt tegen Jozef, ik heb een droom gehad, niemand kan het uitleggen. En ik heb over u gehoord dat als u een droom hoort, u het kan uitleggen. Daar had je op kunnen trippen. Ik kan het uitleggen. Jij kan het uitleggen, zegt die farao. Laat hij dat geschieden, Jozef? Nee, hoe vaak laten wij dat wel geschieden? Ik heb dit gedaan of dat. Nee, het is een zaak van God. God schenkt iets in genade. Hij zegt, dit is niet aan mij. Hij durft zelfs tegen de farao een weerwoord te zeggen. Hè? Dat hij is best wel lef tegen de hoogste man van het land. Maar God zal antwoorden wat ze tot het welzijn van de farao dient. God zal antwoorden. Ik vind het weer lef. Hij heeft het meegemaakt. Hij heeft het opgeslagen dat God het doet. Zo kan het ook in ons leven. Dat je dingen mee hebt gemaakt, opgeslagen en je verwacht het van God. Want God, hebben we gezongen, blijft altijd dezelfde. Hij verandert niet van generatie op generatie. En daarom vertrouwen wij hem helemaal, zongen we. Jozef is dus een zuivere man. Dit is niet aan mij. Het is een Godszaak, maar vertel het mij. En de farao vertelt zijn droom. En God laat Jozef zien wat de droom inhoudt. En dat weten we. We kennen de droom, denk ik wel, uit ons hoofd. Verzamel in de vette jaren oogst, zodat je daarvan kan eten in de magere jaren. En Jozef adviseert daarbij, stel iemand aan over Egypte. In de 7 jaren van overvloed moet je het 5e deel van de opbrengst verzamelen. En aan de regering geven, een 5e deel van je opbrengst. En dat moet bewaard worden en opgeslagen, voor als die honger komt. Dat is het geheim voor ons leven, voor mijn leven. Sla voorraad op in je hart, in je binnenste, aan woorden, aan teksten, aan liederen. Bewaar ze hier van binnen, niet in je hoofd, maar in je hart en in je ziel. En dan zal het, als het een keer minder gaat en als het mager wordt, kan dat je helpen om door die storm heen te komen, wat we wel eens zingen. En daarmee kom je door de storm. En mag je ook bewust dat naar boven halen. Niet laten gaan. Want het is, de duivel wil het altijd weghouden bij je. Hij zal het niet in je herinnering willen brengen. En hij schreeuwt met het negatieve. Maar Gods geest geeft het aan in je innerlijk. Dat geloof ik. En dat mag je doen als het tegen zit. Ophalen. Ook wat je net hebt opgeschreven. En dit vind ik een van de mooiste teksten over Jozef. Dit zegt de farao tegen Jozef. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Wat een troost moet dat zijn geweest. Uit de mond van de farao hoort Jozef dit. Het is gezien. Want hij kent Jozef niet. Hij kent niet zijn verleden van de put, van zijn broers en van zijn dromen. Maar hij ziet, er is geest van God in Jozef. En wat is het mooier? Hoe jij in het leven staat, op welke plek je ook bent. Dat mensen zien, er is een andere geest in je. Een geest van God. Een geest die het goede zoekt. Het goede bedoelt met mensen. Geest van God wordt gezien. Altijd. Niet door mijn eigen werken, maar door de geest zal het geschieden. En de farao stelt Jozef aan. Hoe oud is die? 30, hè? Hele snelle link is dat naar Jezus. Als hij naar buiten treedt, is hij ook 30 jaar. En er komen 7 jaren van overvloed. En er komen 7 magere jaren zoals de droom voorspeld heeft. En er is genoeg eten in Egypte. En op enig moment ontmoet hij zijn vader. Had zoiets geweest zijn? Ik weet het niet. Maar er zijn wel tranen gevloeid. Jacob had het nooit verwacht. Hij dacht helemaal, Jozef is dood. En hij leeft nog. En Jozef ontmoet zijn vader. En op enig moment sterft zijn vader. En weet je wat er dan met die broers gebeurt? Ze worden bang. Ze zijn bang dat Jozef hun zal vermoorden. Oog om oog, tand om tand. En helemaal omdat papa dood is. En zijn broers gaan naar Jozef. En wat doen ze? Ze gaan op hun knieën. Deze droom komt uit. Wat God heeft laten zien komt uit. Ze gaan op hun knieën en weet je wat ze zeggen? Dood ons niet, maak ons slaaf. Eigenlijk, wat zij met Jozef hebben gedaan, slaaf gemaakt, zeggen ze, maak ons slaaf, maar dood ons niet. En dan zegt Jozef, wees niet bang, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie hebben mij wel kwaad gedaan. Hij gaat niet om het kwaad heen, wat wij nog wel eens doen. Maar hij zegt wel, ik sta niet in de plaats van God. Ik heb niet te oordelen. Geen oog om oog. Tand om tand. Die doet wat en ik schreeuw terug. Wat eigenlijk in de wereld zo normaal is of steeds groter nog wordt, vind ik. Nee, geest van God zie je hier in Jozef. Hij neemt geen wraak. Hij ziet het zelfs anders, want hij spreekt dan door en dan zegt hij dit. Maar God heeft dat ten goede gedacht, zodat het op deze dag zo is dat een groot volk in leven is gehouden. Zo kan hij zien waar hij nu staat, met een heel verleden achter zich. Zegt hij, nee, het is ten goede bedacht. Bij God wordt alles ten goede bedacht. Als je trouw blijft als Jozef. Als je dus niet steunt op je eigen inzicht. Maar God om hulp vraagt. En hem ziet. Zo was het toen. En zo is het nu. Amen. Dan gaan we zingen.